duurde, dat bord van die doodlopende weg tevoorschijn kwam. Doet hij het wel of? Anders doet hij niet, hè? Nee, klopt. Dat juist hier in Utrecht dat bord van dat doodlopende weg tevoorschijn kwam. Jaren geleden was er op de televisie zo'n programma, ik weet niet wat voor programma, maar dat liet dus wel eens leuke situaties zien, in verkeers- en situaties. En ik weet niet of u bekend bent met de weg naar het crematorium hier in Uden. Dat is ook een weg die doodlopend is. En er staat ook dat bord van doodlopende weg. En onderaan staat zoiets, ik weet niet precies meer, staat van crematorium. En dat was toen wel een grapje, dat de weg naar het crematorium was een doodlopende weg. Dat vond ik wel erg leuk toen. En nu ben ik juist in Uden en nu komt dat bord tevoorschijn. Ik ga met u een aantal versen lezen uit Deuteronomium. Het lijkt in het begin misschien wat zwaar. Maar dat valt allemaal wel mee. We maken het niet zo zwaar. Maar het gaat erom dat wij in ons leven, tenminste dat heb ik wel, je wel de belofte van God kent. En die beleid je ook. Maar soms dan is er in je leven wel eens een situatie of tijden dat je denkt van ja, allemaal leuk die belofte. Maar ik merk er niet zoveel van. Ik geloof dat ik niet de enige ben die zo denkt. Kijk, je kunt altijd in een halleluja stemming zijn. En dat mogen wij ook wel zijn. Maar er zijn ook momenten in ons leven dat het moeilijk wordt. En dat je wel eens, nou opstandig wil ik niet zeggen, maar je wel eens afvraagt van God, waarom gebeurt dit allemaal? Ik vergeet nog nooit weer dat mijn vader in het jaar 2000, een kerngezonde man van 75, over een stoeprandje valt, voorover valt en een dwarslesie hier krijgt. En een man die nog altijd voor de buren zorgde met de vuilnisbakken en de tuintjes en voor mijn moeder zorgde, die lag op bed en kon alleen nog maar zijn hoofd bewegen. En toen zei hij tegen mij van, waarom het is, weet ik niet. Maar onthoud één ding, ik ben niet opstandig naar God. En dat deed me heel erg veel, want ik weet uit welk nest hij kwam. Want toen toen hij 3 jaar was, mijn vader, toen overleed zijn vader. En mijn oma bleef toen achter met 10 kinderen. En dat was dan in de 20e jaren. En zij werd wel opstandig en wilde nooit meer iets met God te maken hebben. En mijn vader zei van, ik ben niet opstandig. En hij is ook echt in alle vrede met God. Eventjes later is hij, een paar weken later is hij ook heen gegaan. Maar er was ook een moment in het leven dat je vraagt van, Heer, wat is daar aan de hand? U zegt al die mooie dingen, al die zegeningen, en dan kom je van alles tegen. Waar we vanochtend over lezen, dat gaat, en dat wil ik van tevoren toch even vertellen, dat gaat over zegen en vloek. En het is in de eerste plaats geschreven aan het volk Israël, aan de Joden. Deze hele 3 hoofdstukken, Deuteronomium 28, 29, 30, en daar komen we nog voor tegen, gaat ook vooral over Israël, over de verstrooiing en over het feit dat ze weer terugkomen. Maar God is een eeuwig God. En Gods geestelijke wetten, die voor Israël gelden, die gelden ook voor ons. Heel vaak zie je dat een aantal dingen die Israël, de Joden, in het natuurlijke beleefd hebben, dat die ook voor ons gelden. En dan vaak in het geestelijke. Dat staat naast elkaar. het natuurlijke van Israël en het geestelijke van de gemeente. En er komt een tijd, daar geloof ik vast in, dat die twee weer helemaal dicht bij elkaar komen. Daarom mogen wij ook bidden voor de vrede van Jeruzalem. Daarom mogen wij ook best liefde hebben voor het volk van de Joden. Maar al die wetten die hier staan, die regels die hier staan, die gelden ook voor ons. Ik heb een beetje geaarzeld om het een en ander te vertellen, maar dit was toch echt de aanleiding. Ik zat zelf ook wel eens de laatste jaren te knoeien met, of te knoeien, even een beetje grof woord gezegd, maar wel eens met een heleboel vragen. En dat ging dan vooral over mijn gezondheid en de gezondheid van mijn vrouw. En ja, u weet misschien wel dat ik vroeger aan een dubbele hernia ben geopereerd, dat na het weer fout ging en dat de Heer mij toen genezen heeft. Er nooit weer last van gehad. En dan komen er andere ziektes op je pad. En dan vraag je Heer van, kunt u nu ook niet genezen? En dat deed de Heer dus niet. En de laatste jaren had ik van alles en nog wat. En ik slikte elke avond 7 verschillende soorten medicijnen om een beetje overeind te blijven. Mijn werk begon mij wat moeilijk te vallen. Niet het werk zelf, maar wel de energie die je daarin moet steken. Vooral op de manier waarop ik dan ook werk. Ik werk dan nog vrij fanatiek, dus dat kost nogal wat moeite. Mijn vrouw is niet mobiel. En ja, dan wordt de AOW-leeftijd wordt verhoogd en je moet nog langer door. En de jeugd is al werkloos, maar dat is een ander verhaal. Maar je moet er nog steeds door. En ik zou eigenlijk nog 1 jaar of 3 moeten. En daar zag ik ook tegenop. Op een gegeven moment belt er iemand op van de gemeente waar ik heen ga, in Eindhoven. En die zegt, die komt normaal niet op bezoek. Hij zegt, mag ik bij je komen? Ik zeg, ja, kom maar. Hij zegt, want ik heb op mijn hart om voor jou te bidden en voor je vrouw voor de gezondheid. Ja, had ik zelf ook al gedaan. Ik ben even eerlijk nu, hè. Ik ben gewoon heel eerlijk. Ik ja, je kunt natuurlijk niet nee zeggen, dat doe ik ook niet. Dus hij kwam, zo een poosje gepraat. En aan het eind van het gesprek zegt hij, nou ga ik voor je bidden. Nou, dat is goed. En ik bid dat er een ja, dat er een oplossing komt voor mijn lichamelijke dingen, want ik kan dat ook allemaal niet aan. Ik had, ja, ik wil niet klagen om. Ik heb een hartinfarctje gehad en Parkinson en te hoge bloeddruk en suiker en cholesterol. Nou ja, u kent dat hele rijtje wel. En hij bidt voor mij en er gebeurt dus niks. Tenminste, in mijn gevoel gebeurt daar niks. En een dag later toen ja, had ik er overal last van. En toen dacht ik bij mezelf van ja, hij heeft gebeden en hij komt zomaar langs. Dat doet hij ook zomaar niet voor niks. En ja, toen heb ik eigenlijk gedacht van ja, kijk, de ene medicijn, dan weet hij waarschijnlijk wel. De ene medicijn roept weer bijwerkingen op en dan krijg je dit, dan krijg je dat. En moet je dat voor dat nemen. En ik denk, al die flauwekul. En toen heb ik samen overlegd met mijn vrouw. Nou, ook wel met de Heer, maar maar eerlijk zijn, echt gewoon over gepraat met ze beiden, mijn vrouw en ik. En mijn vrouw was er niet helemaal mee eens, maar oké. Okay. Ik zeg, weet je wat ik doe? Ik laat het hele stukje staan. Al mijn medicijnen laat ik in de kast en ik slik helemaal niets meer. En ik zeg ook niks tegen niemand. Dus toen maar niet geslikt. Ging wel goed. Ik denk, ja, ik moet wel zeker weten voordat je gekke dingen gaat doen, hè. Dus ik heb dan een afspraak gemaakt met de arts. Ik zeg van, wil je mijn cholesterol opmeten? Wil je mijn suiker opmeten? En vrijdag ben ik in het ziekenhuis geweest voor mijn bloeddruk. En dat moest allemaal gemeten worden. Kom je als een apparaat, word je 10 keer achter elkaar gemeten of zo. En ook niks gezegd van die medicijnen. En ik kom dus bij de uitslag bij de arts en die zegt vrijdag van, hartstikke goed die bloeddruk. Is prima in orde. Ik, mooi zo. Ik heb al 6 weken geen medicijnen ervoor geslikt. En nou is het allemaal goed. Cholesterol. Dat is gewoon prima. Maar suiker. Ja, dat klinkt allemaal gek. Dat is gewoon prima. Dan moet ik morgen vroeg weer naar het ziekenhuis voor een ander onderzoek met mijn Parkinson en zo. En ik heb daar ook niks gezegd. En als er straks nog, ik moet nog 2 onderzoeken hebben, als er alles achter de rug is, dan zeg ik gewoon tegen die dokters van, ik heb al 6 tot 8 weken, wat er dan straks, heb ik niks geslikt, van moet ik daar nou wel mee doorgaan? Nou, ik weet de antwoord wel. Want als je geen last van cholesterol hebt, waarom zou je dan cholesterolpilletjes slikken? En als je geen last hebt van hoge bloeddruk, waarom moet je dan al die hoge bloeddrukpillen slikken? En ik ben bij de cardioloog geweest. En die zegt, het is prima hoor, ik kan niks meer vinden. Zegt, het is allemaal goed. Het is allemaal weer goed genezen, goed hersteld. Ik denk, mooi zo. Weet u wat er ook gebeurde? Op het werk zijn ze aan het reorganiseren. Ja, er komt allemaal, alles wat anders bij onze administratie. We hebben zelfs tijdelijke krachten nodig bij Monique. Die zit ook bij ons nou, bij mij op de afdeling zelfs, waar ik ook werk. En ik moest er nog 1 jaar of 2, 3. Maar ja, eigenlijk viel mijn werk een beetje weg. Dat werd allemaal geautomatiseerd. En dat was een vrij complex werk geweest, dat heb ik jaren gedaan. En ik heb al lang een poosje iemand in zitten werken die het nou al doet. En toen moest op een gegeven moment personeelszaken komen, 2 maanden terug, 3 maanden terug. En die zeggen tegen mij van, we zitten met een probleem. We zitten met het probleem dat het werk wat je doet, dat wordt geautomatiseerd. En op mijn niveau werken is wat lastig om nou nog te gaan inwerken, wat anders. Want voordat ik ingewerkt ben, moet ik overdragen aan een ander, want dan ga ik op een gegeven moment met pensioen. Nou, toen hebben ze maar een regeling bedacht. En dan mag ik 1 september mag ik eruit. En dan hoef ik dus niet langer door. Ik mag er 1 september mag ik eruit. Nu werk ik al nog maar 4 dagen. Ik krijg 5 betaald, werk maar 4. Vrijdag is gewoon vrij op kosten van de zaak. En 1 september dan ben ik lekker vrij. Kan ik wat voor mijn vrouw zorgen. Kan ik met mijn vrouw een keer overdag uit. Want ze kan overdag niet weg namelijk. Alleen maar in het weekend. En dan denk je bij jezelf van, heer, ik heb heel lang, een aantal jaren lang, niet opstandig geweest, maar wel een heleboel vragen naar de Heer. Van, waarom moet dit allemaal zo? Waarom moet er met al die pillen? Waarom moet er met die ziekte? Waarom moet er met die Parkinson? Waarom moet dat met een hartinfarctje? Waarom moet het allemaal? En dan komt er zo'n broeder, en die gaat echt niet heel fanatiek bidden en zo, hè? Weet je wel, dat heeft je ook wel eens van die gebedsgenezers die dan heel fanatiek bidden. Nu, hij gaf gewoon een simpel gebed. Maar het heeft heel veel effect gehad. En ik ben daar ontzettend blij mee. Je kunt het eigenlijk nog niet goed beseffen. Hè, want ik had met die Parkinson ook, je weet niet wat Parkinson is, maar Parkinson, dat zit bij mij in de familie. En dan, ik had vooral last daar met de benen. Dat ik niet kon staan en dat ik niet s'nachts niet kon slapen. En slaaponderzoek gehad en zeggen van, je hebt een Parkinson slaapje. Ja, leuk. Je hebt een Parkinson slaapje, wat het ook maar is. Maar daar krijg ik morgen dus weer uitslag van. Maar ik weet de uitslag voor mezelf al. Maar dan word je dankbaar. En dan gaat toch zoiets als Deuteronomium 28, heb ik nu een stukje het voorlezen. Er staat, Mozes sprak, als u de Heer uw God gehoorzaam bent en al zijn geboden, zoals ik vandaag heb voorgehouden, zorgvuldig naleeft, zal hij u hoog boven alle andere volken op aarde verheffen. En omdat u hem gehoorzaam bent, zullen u deze zegeningen toevallen. En dan komen er een aantal zegeningen, een stuk of 10, die dan op het volk terechtkomen als ze doen wat daarboven staat. De eerste is, gezegend zult u zijn in de stad en gezegend op het land. Gezegend is de vrucht van uw schoot, de vrucht van uw land, de vrucht van uw vee, de dracht van uw runderen, schapen en geiten. Gezegend is de oogst die u binnenhaalt en het deeg dat u kneedt. Gezegend zult u zijn in uw komen en uw gaan. De Heer zal u de overwinning schenken op alle vijanden die u aanvallen. Als één man zullen ze op u afkomen, maar naar alle kanten stuiven ze uiteen. De Heer zal zijn zegen laten rusten op uw voorraadschuren en op alle arbeid die u verricht. Hij zal u zegenen in het land dat hij u geeft. De Heer zal zijn plechtige belofte gestand doen en u tot een volk maken dat hem is gewijd. U leeft immers de geboden van uw Heer God na en volgt de weg die hij wijst. Alle andere volken zullen opmerken dat u de Heer toebehoort en zullen hoog tegen u opzien. De Heer zal u ruim bedelen met kinderen en ook uw vee en uw akkers overvloedig zegenen wanneer u straks het land bewoont dat de Heer u geven zal, zoals hij uw voorouders onder ede heeft beloofd. De Heer zal de rijk gevulde schatkamer van de hemel openen om uw akkers op de juiste tijd regen te geven. Hij zal uw arbeid op het land zo zegenen dat u aan veel volken leningen kunt verschaffen zonder ooit zelf te hoeven lenen. De Heer zal u altijd de eerste plaats laten bekleden en nooit de laatste. U zult iedereen voorbij streven en nooit achterop raken als u de geboden van uw Heer uw God gehoorzaamt en ze strikt naleeft. Wijk dan op geen enkele manier van de geboden af, zoals ik ze u vandaag heb voorgehouden, door achter andere goden aan te lopen en die te vereren. Dat is nogal wat. Als je al die zegeningen hoort en je kijkt dan naar je eigen leven, dan denk je van, oeh, wat doe ik fout? Wat is er eigenlijk aan de hand dat een heleboel van die zegeningen wij zo vaak niet zien? Maar er staat er ook in vers 14, wijk dan op geen enkele manier van de geboden af zoals ik ze u vandaag heb voorgehouden, door achter andere goden aan te lopen en die te vereren. Weet u, je moet op het ogenblik heel erg oppassen waar je mee bezig bent. Ik weet niet of je van de week gehoord hebt dat, ik stond te knippen met mijn ogen, dat het UWV de opleiding tot helderziende bekostigt. Dan heb je werklozen en die hebben geen werk en die kunnen dan een cursus voor helderziende en dan krijg je een of andere gekke cursus daar in Luxemburg, geloof ik, in Ardennen of zo, dan kun je cursussen volgen om helderziende te worden. En dat kost dan €1000 per persoon. En dat duurt dan een week. En dan ben je officieel opgeleid tot helderziende. En dan kun je daarvoor aan het werk. En dat wordt dan gefinancierd door het UWV en goedgekeurd door de staat. Ik wist niet wat ik hoorde. Maar het was wel zo. Ik weet niet of je wel in de gaten houdt met uw kinderen. Het schijnt op het ogenblik zo te zijn dat op schoolpleinen komen mensen van buiten met, ik weet niet precies wat het is, met cijfertjes en met ja en nee. Dan proberen ze kinderen vragen te stellen. Charlie, Charlie. Charlie, Charlie, ja, dat klopt, ja. Ik weet niet precies wat het is, maar ik weet wel dat het occult is. En dat komt dan ook zomaar even binnen. En als je dan niet oppast waar je mee bezig bent, en niet bewust bent waar we staan, dan wordt het moeilijk. Ik denk dat wij misschien wel eens, en ik kijk vooral naar mezelf, dat je misschien wel eens wat te veel op jezelf vertrouwt en niet zozeer zo intensief bezig bent met die zegen van de Heer en met die voorwaarden die de Heer aanstelt. Wij worden wat gemakkelijker. Ik heb helemaal het idee, en ik wil niet ouderwets overkomen, dat gaat niet om, maar ik heb wel eens het idee dat we langzamerhand als christenheid in deze plek van de wereld, in ieder geval, dat we langzamerhand wel eens wat, ja, wat laks gaan worden. Wel eens wat laten lopen. Wel eens wat meer accepteren. Wel eens gemakkelijker met bepaalde dingen bezig zijn. Ik woon in Eindhoven, vlakbij het PSV-stadion. En daar is op het ogenblik ook een concert bezig van Guus Meeuwis. En dat moet ik zelf weten, ik vind een examen gaat niet om. Maar als ik dan gewoon, als ik dan gewoon bij mij voor thuis kijk, ik heb gelukkig een eigen parkeerplaats en we hebben een eigen parkeerterrein achter ons gebouw. Maar als ik dan kijk wat daar in die straat bij mij staat, ook als er voetballen is, dan kun je daar nergens meer een auto kwijt. Dan loopt zo'n stadion loopt vol. De wegen worden afgezet rondom het stadion, al een paar dagen van tevoren van de week. En dan loopt al dat volk loopt dan naar Guus Meeuwis toe. Ik wil niks kwaad zeggen van Guus Meeuwis. Maar mensen worden heel erg fanatiek. De straten lopen vol. Er ontstaan grote files. Omdat daar zomaar een zanger even een paar liedjes zingt. Sorry. Als ik zondags naar de gemeente ga, heb ik geen parkeerproblemen. Kan mijn auto altijd kwijt. Zijn er geen files? Is het niet moeilijk om daar te komen? En dan vraag ik bij jezelf van waar zijn wij als maatschappij langzamerhand mee bezig? Dat we zo fanatiek kunnen worden voor iets wat maar lol plezier geeft voor 1 of 2 dagen. Hoe kunnen we zo fanatiek worden voor bijvoorbeeld voetbal? Ja, ik ben geen voetballiefhebber, dus misschien praat ik te veel. Maar we zo fanatiek kunnen worden voor bepaalde dingen van voetbal, dat we alles laten staan en helemaal dol enthousiast worden en daarmee bezig zijn. Nou weet ik wel, ik ben een Noorderling, ik ben een stijve Groninger, ik ben een stugge Groninger. Dus dat ligt mij allemaal niet zo. Toen ik hier pas in het zuiden kwam wonen, ben ik me wild geschrokken van carnaval. Ik denk, mensen, wat markeren zie je wel. Dat dacht ik echt van. Dat was het eerste carnaval wat ik in het zuiden meemaakte. Dat begon op mijn werk. Dat valt u misschien niet op. Maar heel veel mensen die zeggen van, dat was zoveel week voor carnaval. Of was 3 dagen na carnaval. Ik denk van, ja, is er dan maar 1 ding in je wereld wat leeft? Dat is carnaval. Daar worden de tijden en de momenten naar berekend. Mensen zijn van tevoren al helemaal wild. En dan komen ze op de dag van carnaval, dat mag nu niet meer geloof ik bij ons, maar kwamen ze op de dag van carnaval, die vrijdags, kwamen ze als gekken, kwamen ze daar op kantoor zitten. En toen was ik als nuchtere Groninger daar en denk van mensen, ik moet weer terug. Ik zit hier verkeerd in het zuiden, waar alles went. Wat staat er nou in Deuteronomium? Er staan een heleboel wetten. En ik wil alleen maar die positieve wetten lezen. Ik ga niet lezen wat er verder komt, want daar staat nog wel wat anders. En dat begint in vers 15. Als de Heer uw God niet gehoorzaamt en zijn geboden en wetten zoals ik u vandaag heb voorgeschreven niet nauwkeurig naleeft, zullen deze vervloekingen u treffen. En dan volgen daar 1-2 hoofdstukken met allerlei vervloekingen. Nou, ik heb niet veel zin die allemaal voor te gaan lezen. Maar het is wel iets wat we mee na moeten denken. Nou, is het nou zo moeilijk dan? Doen wij het dan misschien verkeerd? Als al die zegeningen die hier genoemd hebben, gelezen hebben, als je niet allemaal tegelijkertijd een beetje in ons leven terechtkomen. Maar we zitten met ziekte. En we zitten met mensen die het financieel moeilijk hebben. En we zitten met mensen die met het werk problemen hebben. En we zitten met christenen die het allemaal niet meer aankunnen. Is het dan allemaal je eigen schuld? Dat vind ik heel erg grof. Nee, dat is ziekte. Ziekte is het gevolg van zonde. Maar je mag niet zeggen dat als iemand ziek is, dat hij dus gezondigd heeft. Je kunt wel zeggen, omdat er zonde in de wereld is, dat de Satan hier heer en meester is, is er ook ziekte. En dat overkomt goeie en slechte, kwaaie en goeie. En soms dan gaat de Heer genezen. En soms niet. Ik heb ook wel genoeg gebeden voor mensen en andere mensen die gebeden hebben voor mensen die gewoon op jonge leeftijd doodgaan. Echt gelovige, diepgelovige mensen die met jaar of 35, 40 een keer kanker krijgen of zo. En dan kun je bidden tot je onzweegt. Laten we eerlijk zijn. Maar ze gaan wel dood. En dat is een vraag, daar geeft u van mij geen antwoord op vanmorgen. Want dat weet ik ook niet. Waarom de Heer de ene keer wel geneest en de andere keer niet. Dat is gewoon iets wat, ja, wat ik niet weet. Maar hoe komt het dat hier in de Bijbel deze dingen staan? En dat we ze vaak niet tegenkomen. Weet u, er staat op een gegeven moment in de Bijbel. In hoofdstuk 30 vers 11. De geboden die ik u vandaag heb gegeven zijn niet te zwaar voor u. En liggen niet buiten uw bereik. Ze zijn niet in de hemel, dus je hoeft niet te zeggen wie stijgt voor ons op naar de hemel om ze daar te halen en ze ons bekend te maken, zodat we ernaar kunnen handelen. Ook zijn ze niet aan de overkant van de zee. Dus u hoeft niet te zeggen wie steekt de zee voor ons over om ze daar te halen en ze ons bekend te maken, zodat we ernaar kunnen handelen. Nee, die geboden zijn heel dichtbij. U kunt ze in u opnemen, u kunt ze uw eigen maken. U kunt ze volbrengen. Weet u, vroeger hadden Joden het misschien wel aan de ene kant gemakkelijk en aan de andere kant moeilijk. Je had allerlei wetten. En dat geldt een beetje vandaag de dag ook bijvoorbeeld voor een godsdienst als de islam. Je hebt wetten die precies zeggen wat je wel en wat je niet moet doen. Een Jood mocht op Sabbat maar zoveel 100 meter reizen. En dat was een bepaald aantal meters. En verder mocht je niet. Dan waren ze wel creatief, die Joden. Want ze hadden bedacht van als je eenmaal thuis geweest bent, dan mag je weer zoveel 100 meter lopen. En wat deden Joden vroeger? Die hadden een tentje. En die namen ze mee. En als ze dan die 100 meter of zo, ik weet niet hoeveel het was, gelopen hadden, zetten ze een tentje op de grond neer, dat was dan hun huis, gingen ze even in zitten, en dan stonden ze weer op, en dan konden ze weer zo'n 100 meter lopen. En zo kon je kilometers op de Sabbat lopen, zonder de wet te overtreden. Maar je wist precies wat je wel en niet moest doen. En als Jezus dan op aarde komt, en die laat zijn discipelen aanplukken op de Sabbat en die geneest mensen op de Sabbat. Dan komt daar het hele religieuze volk komt in protest, de fariseeën en de schriftgeleerden. En die kunnen dat allemaal niet pakken. De Joden hadden het gemakkelijk, want al die wetten die stonden opgeschreven en werden onderwezen. Dit mag wel, dit mag niet, dit mag wel, dit mag niet. Zou wel makkelijk zijn voor ons. Maar zo werkt het niet. Maar God die zegt in zijn woord, vooral ook in het Nieuwe Testament, dat die wetten die er zijn, geschreven moeten worden in je hart. Op een gegeven moment dan voel je, tenminste dat heb ik wel vaak, dan voel je dat iets niet klopt. Dan voel je van, hé, ik heb hier geen vrede mee. Dit is niet van God. Of juist wel, het is juist wel van God. Dat zijn dingen die je op een gegeven moment in je hart krijgt, En die eigenlijk die wetten zijn die God gegeven heeft. Vroeger gaf hij de 10 geboden. En het is nog niet verkeerd om je aan die 10 geboden te houden, dat zeg ik niet. Maar we hebben vanmorgen ook dat lied gezongen van die hele wet was samengevat in heb God lief boven alles en je naaste als jezelf. En dat is vaak moeilijk. Ik woon in een appartementencomplex en daar wonen vooral wat oudere mensen. En ik heb het ook in het vorige huis gemerkt. Er was ook een appartementencomplex. Dan heb je ook oudere mensen. En ik hoop niet dat ik zelf zo word. Maar die vervelen zich schijnbaar. En dan gaan ze op allerlei gekke kleine dingetjes letten. Dan gaan ze allerlei regeltjes bedenken voor de parkeerplaats achter ons huis. Van daar mag je wel niet parkeren. En als mijn dochter komt, mag die niet daar parkeren. Maar moet die daar parkeren. En daar word ik helemaal ziek van. Want dat zijn allemaal regeltjes die ze zelf een beetje bedacht hebben. Die niet door de verhuurder of zo opgesteld zijn. En vorige week toen reed ik, of mijn vrouw die reed met haar scootmobiel naar binnen. En kwam toevallig even met één wieltje tegen een muur aan en daar kwam een zwart streepje op. En toevallig zag een van die buren zag dat. En die werd helemaal kwaad. Begon te schelden en te doen. Hey, mensen! En ik had de neiging om kwaad te worden. Ik zei, zit nog niet te zeuren, moest kijken, die muur is er overal zitten strepen van fietsen. En nou heeft mijn vrouw toevallig een streepje gemaakt en nou ga je weer helemaal problemen maken. Dus ik wil kwaad worden, maar ik denk, Harry, hou je stil. En ik ben gewoon naar boven gegaan en ik heb even later de verfpot gepakt. En ik heb de kwast gepakt. En ik heb in die hal dat zwarte streepje weer mooi wit gemaakt. Maar dat was moeilijk. Ja, niet om dat streepje weer te maken. Maar het was moeilijk om niet in te gaan op die beschuldigingen van die man. En met die man ruzie te gaan maken. Want het is gewoon een man die altijd ruzie maakt. Met iedereen trouwens. Maar dan moet je als christen, voelde ik, ja, je voelt van binnen van Harry, hou je stil, hou je in en zorg dat je wegkomt. Niet in discussie, maar gewoon zorgen dat het gesprek afgelopen is. En na die tijd heb ik dat streepje wit gemaakt. En ben wel weer tegengekomen en hij zegt nooit wat, maar hij zei ook niet van leuk dat je streepje wit gemaakt hebt weer. Ik heb een chef gehad, waar ik nu werk, en die is al lang weg. En op een gegeven moment toen, er was nogal een fanatiek figuur. En die, op een gegeven moment had ik iets verkeerd gedaan, dacht hij. Ik wist van zeker van niet, maar geeft niks. En die ging tegen mij tekeer waar iedereen bij was. Zo was hij nou eenmaal. En ik denk, ja, ga je gang, maar iedereen kent hem wel, dat gaat niet doen. En toen bleek een paar uur later dat hij fout was. Dat ik gelijk had. En weet u wat het mooiste was? Het is een ongelovige man hoor. Die kwam bij mij, ook weer in het openbaar waar iedereen bij was. Zei, Harry, ik heb je net uitgescholden, ik heb je net beschuldigd. Maar ik was fout, wil je mijn excuses aanvaarden? Ja, dat vond ik mooi. En toen denk ik van, Harry, nou moet je niet stilhouden. Ik heb gezegd van, ja, dat doe ik. Want Jezus heeft ook al mijn zonden vergeven. Zit je even te kijken van wat is daar aan de hand, maar dan heb je een kans. En dan voel je van, hé, dat is die andere houding. Weet u, als je gewoon kijkt naar wat hier gebeurt, zul je zien dat de vervloekingen die we niet gelezen hebben, dat die voor het volk Israël uitgekomen zijn. Het volk Israël is op een gegeven moment uit het beloofde land verdreven. Ze zijn over de wereld verstrooid. Ze hebben de Holocaust moeten meemaken. Maar dat is maar een paar jaar geweest. Maar de Joden zijn door de eeuwen heen altijd al vervolgd. We vergeten dat vaak. We denken vaak aan die Holocaust, was ook wel het allerergste wat er was. toen er 6 miljoen Joden omgekomen zijn. Maar door de eeuwen heen zijn Joden vervolgd en aan de kant gezet. Tot op de dag van vandaag. Ook vandaag in de dag zie je heel veel kritiek op het Joodse volk, op Israël. Maar er staat, hier ook in Deuteronomium, dat er eenmaal dat moment komt dat ze weer teruggaan. Ze zijn afgeweken van de geboden van de Heer. Maar als ze daar weer op gaan terugkomen, dan zal de Heer, en de Heer is daar al mee bezig, zal hij dat volk weer terugbrengen naar het beloofde land. Weet u, tot een jaar of 10, 15 geleden was het ongeveer onmogelijk om in Israël te evangeliseren. Heel veel evangelisten die naar Israël gingen, die kwamen weer terug, want dat was niet te doen. Er werden ze ook zij vervolgd bijna door de Joden. Vandaag aan de dag verandert dat. De laatste 10 jaar, ik weet niet of dat opvalt, maar de laatste 10 jaar komen daar ontzettend veel nieuwe gemeentes bij in Israël. Dat zijn Messias beleidende christenen. Dat groeit ontzettend. Dat is toch een teken dat na 2000 jaar Jodenvervolging, dat Joden weer teruggaan naar hun land en dat Joden weer echt zichtbaar het volk van God gaan worden. Weet u, ze hebben 2000 jaar zijn ze weg geweest. Ik heb in het begin verteld van, dat ik van mijn kwaaltjes, laten we zo maar noemen, en dat ik wel bad, maar dat er niks gebeurde en ik werd ongeduldig. Maar dat was maar een paar jaar. De Joden zitten al 2000 jaar in die ellende. En als dat geldt voor het volk Israël, dan denk ik dat het, en dan wordt het misschien wat moeilijk voor ons, dat wij toch eens moeten nadenken van hoe zit het met ons leven? Waarom missen wij, ik wil dat niet persoonlijk betrekken, dat kan niet, zo staat het ook niet in de Bijbel, maar waarom missen wij als volk van God, als gemeente, als kerk, zoveel van die zegeningen? Ik denk dat ik het al eerder verteld heb, maar dit past hier dan precies in. Mijn zoon en schoondochter, die konden geen kinderen krijgen. En ze met kunstmatige inseminatie, alles is geprobeerd, alles lukte niet. En toen op een gegeven moment kwam de gynaecoloog aan met een voorstel van IVF. En dat is dan worden de zaadjes bij mijn zoon weggehaald en eitjes bij mijn dochter, mijn schoondochter. Die worden dan in het laboratorium bij elkaar gevoegd. En dat wordt dan samengesmolten. En dan halen ze daar de goede eitjes uit, die goed bevrucht zijn. En de rest wordt vernietigd. Dus dat was het voorstel. En toen zei mijn zoon en schoondochter van dat doen we niet. Want als het eenmaal samengevoegd is, is het eigenlijk mens. En als je dan 10 eitjes en 10 zaadjes, ik noem maar wat, bij elkaar voegt. En je plaatst er 2 terug. En de rest wordt vernietigd, heb je eigenlijk 8. Embryo's, heet dat geloof ik dan, heb je dan vernietigd. En dat willen we niet. Toen zei ze tegen de gynaecoloog, dat willen we niet. Hij zei, wat wil je dan? Nou zei mijn schoondochter, die is nogal, is zelf verpleegster, dus die was nogal wat strenger daarin. En die zei van, ik wil maar 2 zaadjes en 2 eitjes bevrucht hebben en die mag je terugzetten en de rest gebeurt niet. Ik wil dat er maar 2 bij elkaar gebracht worden. Nou zegt die gynaecoloog, dan heb je een kans van 2, 3, 4% of zo dat je ooit nog zwanger wordt. Nou zegt ze, dat is dan maar zo. Dat hebben ze gedaan. 2 eitjes, 2 zaadjes, teruggezet. En in oktober, aanstaande, dan wordt de tweeling 6 jaar. Dat is wonderlijk. Dat is zo wonderlijk. En iedere keer als ik die twee zie, zo'n helaas wat verder weg in het land, maar iedere keer als ik ze zie, dan denk ik daar weer bij na. Van hé, dat is nou echt een godsgeschenk geweest. Maar twee zaadjes en twee eitjes, geen kans van slagen. En er komt een kerngezonde tweeling uit. Weet u, dat zijn voor die dingen waarvan je zegt van, hey, God houdt zich aan zijn woord. Want er staat dat hij voor ons wil zorgen. Als wij ons naar zijn geboden gaan houden, dan wil hij voor ons zorgen. En ik geloof dat wij veel te vaak, en misschien wel te gemakkelijk in dit land, en ik betrap me er zelf ook op, dat zeg ik eerlijk, veel te vaak het zelf beredeneren.
Dat gevoel heb ik ook wel eens dat mijn batterij leeg is. Dat wij een missie veel te vaak, dat wij onszelf veel meer bezighouden met allerlei dagelijkse dingen en niet zoveel bezig zijn met God. Ik ben daar vooral op gewezen, of gewezen niet, maar gewoon gezien door mijn vrouw. Mijn vrouw die is niet meer mobiel, die komt er dus niet meer uit. Alleen als ik thuis ben, dan komen we er nog uit. En dus wat doet zij? Zij is bezig met Facebook. En wat ze daar vooral doet is evangeliseren. En ze heeft iets van 2,5. Nee, dat is 20. Iets van 12, 1300 vrienden heeft ze. En ze heeft 2,500 volgers op Twitter. Dat is veel. Ja? En wat ze dan doet is gewoon elke dag is ze bezig met leuke plaatjes, grapjes. En evangelisatieteksten. Mooie bijbelteksten. Mooie plaatjes erop zetten. Of reageren op mensen. En ze is daar eigenlijk heel veel op de dag mee bezig. Want ja, ze is niet mobiel, dus ze moet toch wat doen. En ze is er ontzettend veel mee bezig. En dan zie je, ik zag haar veranderen ook. Ik zag dat daar een hele zegen op haar terecht kwam. En ik werd wel eens jaloers. En ik van, mensen, wat groei jij? En ik ben zelf dan, 63 of zo, 64. En dan heb je wel eens wat in je leven geestelijk, dat je denkt van, hé, ik zit toch een beetje op hetzelfde niveau. Je moet officieel groeien, dat weet ik wel. Maar we eerlijk zijn voor onszelf. Soms dan denk je van, hé, ik blijf maar een beetje op datzelfde niveau. Niet op een slecht niveau, maar wel op hetzelfde niveau. En ik zag mijn vrouw daarin groeien. En dat heeft mij toch wel aangeraakt. En erover na laten denken van, hé. En soms zet ze de dingen op en denkt van, oeh. Ja, zegt ze, maar als de Heer dat zo wil, dan moet dat. Nou, oké, doe maar. Ik krijg wel eens de kriebels ervan. Maar ze krijgt allemaal goede reacties. Ook wel eens een keer slechte. Er zijn ook wel mensen die er bij haar weglopen. Nou, oké, prima dan. Zou er nog genoeg over. En daar is ze dan mee bezig. En ik ben mezelf van, hoe ver zit dat met ons? Waarom missen wij vaak een stukje zegen? Terwijl God het toch belooft. Kan het misschien niet aan liggen dat wij zelf misschien wel niet zo tegen die geboden van God ingaan, dus zover wil het niet gaan, maar dat we wel eens een beetje langs ons heen laten gaan. En dat is eigenlijk mijn oproep voor morgen. Lees u nou maar thuis eens nog eens rustig na over Deuteronomium 28, 29 en 30. En kijk eens naar de zegeningen. En kijk eens naar de vervloekingen. En kijk dan eens naar je eigen leven. Gewoon heel eerlijk, kijk eens naar je eigen leven. En kijk eens of er niet een plek is in je leven waarin je dieper met de Heer kunt gaan. Zodat er groei is in je geestelijke leven. En ik weet waar ik over praat. Hè. Ik zeg niet zomaar even wat. Ik heb het zelf meegemaakt. Dat je geestelijke leven niet verkeerd is, maar eigenlijk wat stil komt te staan. Terwijl God wil dat we in volmaaktheid naar hem toe groeien. En dat is mijn oproep aan u vanmorgen. Kijk eens goed naar je eigen leven. En probeer gewoon dichter bij God te komen. Niet met grote sprongen, dat hoeft niet. Als ik een ladder op ga, dat doe ik niet zo vaak meer, maar als ik dat doe, dan doe ik het ook treetje voor treetje. En als ik naar mijn schoonzoon kijk of zo, als die dan bij ons komt en die gaat de trap op, neemt hij 2-3 treden tegelijk, weet je wel. Dus die vliegt dan omhoog. En ik kom dan met mijn 63 jaar, kom ik daar treetje voor treetje naar boven. Maar God vraagt niet die grote sprongen. Dat is misschien te veel. Maar als u deze komende week één klein stapje dichter bij die Heer kunt zijn. Dichter bij zijn wil. Dichter bij zijn wetten, zijn voorschriften, klinkt zo hard. Maar dichter bij wat hij wil in ons. Dan heeft u de zegel te pakken. God die vraagt van ons. En misschien komt dat door mijn leeftijd. Maar je komt steeds dichter bij dat moment. Dat je de Heer echt zult ontmoeten. En durf je daar dan voor te verschijnen. Zeg niet dat we zondeloos moeten zijn. Want Jezus is voor ons aan het kruis gestorven. Maar het is goed dat we met elkaar en ook in ons eigen persoonlijke geloofsleven proberen dichter bij die zegen van de Heer te komen. Gewoon stapje voor stapje dichter bij de Heer. Zodat we eenmaal volkomen bij hem zijn. Amen. Vader, wij danken u dat u een grote God bent. Dat u een liefdevolle God bent. Dat u een God bent die ons wel regels geeft. Maar het staat ook in uw woord, hier hebben we vanmorgen gelezen, dat ze niet te moeilijk voor ons zijn. Heer, geef ons uw wet in onze harten. Geef ons behoefte, Heer, om dichter naar u toe te groeien. Om dichter bij u te zijn. Om meer van u te ervaren. Om meer kleine dingen in ons leven te zien als een stukje leiding van u. Heer, ga zo met ons deze week. En wilt u ons zegenen. En bovenal wilt u ons helpen. In Jezus' naam. Amen.